Eerst dit, de Bijbelpodcast van de Evangelische Omroep, IZB en NPO Radio 2, die je elke werkdag helpt ontdekken wat Jezus volgen voor jou betekent. Vandaag door Kees van Ekeris.
Vandaag lezen we over de woordenwisseling tussen drie Joodse jongens en Nebukadnezar. Daniël 3, vers 13 tot 21. Nebukadnezar barstte in woede uit en beval Sadrach, Mesach en Abednego bij hem te brengen. Toen de mannen voor de koning waren geleid, voer Nebukadnezar uit: "Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? Luister goed, als jullie je bereid tonen om, zodra je de muziek van horen, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb, maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke god zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden?" Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: "Wij vinden het niet nodig, Nebukadnezar, uw vraag te beantwoorden. Want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht." Nebukadnezar werd razend. En met een van woede vertrokken gezicht keek hij Sadrach, Mesach en Abednego aan. Hij gaf opdracht de oven 7 maal heter op te stoken dan men gewoonlijk deed. En hij beval enkele van de sterkste mannen uit zijn leger om Sadrach, Mesach en Abednego te knevelen en in de brandende oven te gooien. De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jassen, broeken en mutsen, in de brandende oven gegooid. Deze geschiedenis is adembenemend. Toch gaat het niet over heldendom. Over muitzieke gelovigen die pochen op hun vrome verzet. Het gaat over iets anders. Eerst het adembenemende. Ik zat deze zomer op een van die hete middagen te kijken naar een documentaire over Leni Riefenstahl, een Duitse cineaste. In 1934 maakte ze een film over het partijcongres van de nazi's in Nuremberg. Ze deed dat zo goed dat je in die film, Triumph des Willens, iets voelt van de macht van de massabijeenkomst, de muziek, de adoratie, de psychose, de zuigkracht van het gezamenlijke. Massabijeenkomsten zijn indrukwekkend en riskant. Voor je het weet verlies je jezelf. Leni Riefenstahl, die maakster van die film, werd een controversieel figuur. Ze zei: "Die film was voor mij niet politiek. Voor mij is dit mijn vak en mijn kunst." En bovendien zei ze: "Ik had geen keus." In Daniël 3 lezen we over zo'n soort massabijeenkomst. De totalitaire druk, het gemeenschapsgevoel, het publieke spektakel, het genot voor de ogen, dat kolossale beeld. Je lichaam waar de vibes doorheen pulseren, meedoen, opgaan in de massa en in de adoratie. En dan drie Joodse jongens. "Ik had geen keus," zei Leni Riefenstahl. Deze jongens zeggen wat anders. Zij zijn niet onder de indruk. Zij zijn weerbaar van binnen. Zij zijn ergens anders in geworteld. Ze hebben zelfs iets onaantastbaars als Nebukadnezar hen laat komen. "Wij hoeven u niet te antwoorden. Wij zijn van een ander. Van God. Wellicht redt hij ons uit deze oven, zo hij wil en zo hij kan. Maar al doet hij dat niet, dan nog is hij onze God. En uw beeld vereren wij om de drommel niet. dat is weerbaarheid. Het is adembenemend. En toch gaat het niet om heldendom. De rode draad van het boek Daniël is de confrontatie met koningen. Tussen God, de God van hemel en aarde, en aardse koningen. Het gaat over hun macht, over arrogantie, over hun blasfemische pretentie. Nebukadnezar zegt, en we horen hem snoeven, als je in mijn vuuroven belandt, welke God kan jou dan nog redden? Ik ben goddelijk, begrijp je? Al die verhalen in Daniël gaan erover of deze koningen buigen voor de grote koning of niet. Daarom is het ook niet verwonderlijk dat op deze verhalen, uit hoofdstuk 1 tot 6, dat daarna apocalyptische gedeelten volgen. Want ook in de apocalyptiek gaat het over de definitieve soevereiniteit van de God van Israël boven elke machthebber en boven alle machten. Daarom gaat hoofdstuk 3 en 4 eigenlijk over Nebukadnezar. Over zijn weg door hoogmoed, moed, brutaliteit en gekte heen, tot de erkenning van de God van Israël als de God aan wie hij ondergeschikt is. Ik kan me zo ontzettend optrekken aan deze teksten. Het zijn teksten die helpen om te overleven. Elie Wiesel schreef: overleven, sarid in het Hebreeuws, is niet aan iets ontsnappen. Het betekent living through something. Je leeft ergens doorheen, niet erlangs. Deze Joodse jongens overleven de oven, leven door de oven heen. Wiesel, die levenslang de oven heeft gevoeld, zei: het bestuderen van Bijbelteksten is voor mij een kwestie van overleven. Met deze teksten overleef ik en leef ik door de tijd heen. Dat is toch ontroerend, dat jij vandaag zomaar door deze podcast heen deze heilige teksten hoort om in jouw levenstijd bij jouw God te blijven. Goede Vader, wij bidden u om trouw. We vragen uw hulp om midden in het leven dat wij leven, soms in erg benauwde tijden, soms in erg droge tijden, om geen macht te erkennen boven u. Geef ons iets van de onbuigzaamheid die we lazen in het leven van deze drie Joodse jongens. Amen.